Welkom bij Verzet in de Joubertstraat. Een podcast in vier delen over moed, keuzes en hun blijvende gevolgen. Historicus Peter Beukema reconstrueert het verzetsverhaal van Christina van der Stam van de Water. Van haar eerste stappen in het verzet tot de ingrijpende keuzes die haar leven bepaalden. Een verhaal over verlies, veerkracht en de kracht van verzet in een gewone straat in oorlogstijd. Dit is aflevering 3. Arrestatie en gevangenschap. We gaan terug naar donderdag 10 februari 1944, waar omstreeks 4 uur de deurbel gaat bij Christina.
Gedachteloos deed ik de deur open en daar stond een man voor de deur en voor ik iets kon vragen, zei hij: Sicherheitspolizei uit Rotterdam. Waar is mejuffrouw Bertha Austeisker en mevrouw Roosje de Vries Koppens, twee jodinnen?
We gaan terug naar februari 1944. De Sicherheitsdienst staat voor de deur in de Joubertstraat. Wat gebeurde er precies die middag?
Ja, zij schrikt daar natuurlijk erg van. Ze kent de man niet. De man is niet in uniform. En hij begint meteen over. Dus zij ontkent. En zij vraagt ook aan hem van, ja, wie bent u? Kunt u zich legitimeren? Natuurlijk een geweldige reactie in zo'n situatie waarin ze zo overvallen wordt. Die man die ziet dat hij geen voet aan de grond krijgt. En die zegt dat hij legitimatie zal halen. Hij verdwijnt dan. Op dat moment, Christina doet natuurlijk de deur dicht. En wat moet er nu gebeuren? Nou, ze staat bij de voordeur in de gang. In diezelfde gang is ook een toilet. En op dat toilet is op het moment dat er aangebeld werd en zij de deur opendeed, zit een van die Joodse onderduiksters. Dus dat was een hele precaire situatie meteen. Hele goede eerste reactie van Christina. Ze hebben toen heel snel in huis gekeken van opbergen. Wat moet er weggelegd worden? En natuurlijk de vrouwen die moeten in de schuilplaatsen op zolder. Onder het schuine dak aan de tuinkant. Daar zijn schotten in het puntje van het schuine dak gemaakt. En achter die schotten daar waren zij verborgen. Daar was de schuilplaats gemaakt. Het duurt ongeveer een kwartier voordat die man weer aan de deur komt. En dan heeft hij een Nederlandse voormalige politieagent, Belling, heeft hij bij zich. Belling was politieagent, die was van de NSB, die stond aan de verkeerde kant. En die was inmiddels bij de Sicherheitsdienst in dienst op de post Gouda. Die zat aan de Ridder van Katsweg op de plek waar eerst de Joodse jeugdfarm zat. Belling, de Nederlandse man, die politieman, die zegt in naam der wet, ik arresteer u. En hij vraagt nog aan de man met wie hij daar gekomen is, moet ik huiszoeking doen? Maar er wordt gezegd van nee, dat hoeft niet. En dan gaat het gesprek verder over die Joodse vrouw. En opnieuw ontkent Christina en dat houdt ze ook goed vol. In die tijd is haar zoontje van 13 jaar is ook in huis. Haar oudere zoon van 16, die werkt op een fabriek. Die is niet thuis. Het is goed 4 uur, 4 uur, 4:30 inmiddels. Dat gesprek dat zet zich nog een redelijke tijd voort. Want rond 5:30 komt Verwij thuis. En die ziet dan wat daar gaande is. En dan zijn nog steeds die mensen daar in huis aanwezig.
Tot dan toe zijn het alleen maar gesprekken geweest. Ze hebben daar nog geen huiszoeking gedaan.
Nee, er is geen huiszoeking gedaan. Er is wel een hevige discussie geweest over de onderduikers. Als op een gegeven moment wordt gezegd van, hoe kom je daarbij? Ik heb nooit wat met Joodse onderduikers te maken gehad. Toen zei die man die zich voor SD'er uitgaf, die zei, nou, dan zal ik u het tegendeel bewijzen. En hij vertrok. En binnen 5 minuten was hij terug. En toen had hij Piet van Smalen bij zich. Die Joodse man die in het verzet zat en die illegaal werk deed. En dat was zijn bewijs van, hier hebben Joden gezeten. Die zijn ergens anders naartoe gegaan, maar waar zijn die nu?
Piet van Smalen kwam natuurlijk eerder al naar voren dat hij hielp in het verzetswerk, maar nu werd hij de verrader.
Ja, de vraag is of je hem helemaal alleen als verrader moet zien. Het lijkt er heel veel op dat hij gechanteerd is door de Duitsers. Onderzoek heeft uitgewezen dat op een gegeven moment bij de Duitsers bekend was. Er is een Jood en die houdt zich bezig met illegaal werk. En dat ze hem aangesproken hebben. En dat ze hem onder druk hebben gezet. Dat als hij niet mee zou werken met hen, dat dan zijn familie weggevoerd zou worden. Zijn vader, moeder en twee broers die woonden ook in Rotterdam. En die zouden dan weggevoerd worden. En dat hij onder die druk, door die chantage, bezweken is en mee is gaan werken met het opsporen en aangeven van Joden.
Ze hebben uiteindelijk Christina meegenomen. Wat is er toen gebeurd?
Christina die is meegenomen in de auto. En toen zijn ze naar de Ridder van Katsweg gegaan. Daar moest ze eerst even in de auto blijven zitten. Toen is er kennelijk even overleg geweest met Rennen. Dat was de plaatselijke baas, zal ik maar zeggen, van de SD in Gouda. En toen is zij naar binnen gebracht en toen is ze daar opnieuw verhoord. Ook toen heeft ze weer volgehouden dat ze nergens vanaf is.
Nog diezelfde avond werd ik overgebracht per trein naar de Heemraadsingel te Rotterdam, bij de Sicherheitspolizei. Daar werd ik eerst verhoord door twee Hollandse SS-mannen. Dit waren barbaren.
En waar in Rotterdam?
Is toen naar het hoofdkantoor van de SD van Rotterdam. Dat was een gebouw van een voormalige energiemaatschappij. Daar zat de SD al vanaf 1940. En dat was een kantoorgebouw. En daar waren geen cellen. Maar nadat ze daar bij herhaling verhoord is, werd ze daar vastgezet in een kleine ruimte van ongeveer een vierkante meter, waarin ze eigenlijk niet goed kon zitten en ze kon niet leren. En daar is ze toen een enkele dag geweest voordat ze overgebracht werd naar het hoofdbureau van politie, de Haagse Veer. Daar waren wel cellen.
Ja, daar heeft ze natuurlijk een tijd verbleven. Dat hebben we ook gelezen in haar brief. Maar ondertussen neem ik aan, was er thuis natuurlijk ook veel spanning en hectiek. Wat hebben ze toen thuis gedaan in de Joubertstraat?
Ja, de Joubertstraat zijn ze verder gegaan met het checken van, is er nog iets wat in de weg ligt, wat weggeruimd moet worden. En ze begrepen natuurlijk wel, zij is weg, we hebben geen idee wat er verder gaat gebeuren. We moeten proberen of we een veilig onderkomen voor die vrouwen kunnen vinden. Dat lukt natuurlijk niet à la minuut, maar ze hebben toen een kennelijk contacten gelegd, dat ze de vrouwen op een andere plek konden onderbrengen. En 's avonds laat of 's nachts, toen heeft de oudste zoon, Ben, die was 16-jarige, die heeft de twee vrouwen toen begeleid naar hun nieuwe onderduikplek.
Wat is er nog meer gebeurd? Is de Sicherheitsdienst nog teruggekomen?
Ze zijn niet weer langs geweest aan de Joubertstraat, maar ze hebben hun onderzoek nog wel voortgezet. Ze is op donderdagmiddag opgepakt en 's avonds naar Rotterdam gebracht. Die zaterdag daarna, toen kwam er iemand van de politie aan de deur aan de Joubertstraat om te zeggen dat Verwij zich om 10:00 moest melden bij de Sicherheitsdienst aan de Ridder van Katsweg. En die is daar toen uitgebreid verhoord en die is toen in de loop van de dag weer naar huis gegaan. Hij wist natuurlijk van de hoed en de rand en hij heeft ook alles ten stelligste ontkend. Ze hadden natuurlijk intussen ook tijd gehad om met elkaar nog even goed af te spreken van wat er vooral niet gezegd mocht worden en hoe ze zich zouden opstellen. Iets vergelijkbaars heeft zich 's maandags herhaald. Toen is er rond 9:00 een politieagent naar de fabriek gegaan waar Ben werkte om te zeggen dat hij om 10:00 naar de Ridder van Katsweg moest, naar de Sicherheitsdienst, dat hij zich daar moest melden. En die is ook naar de school gegaan waar de 13-jarige Adrie was, dat hij ook om 10:00 daar aan de Ridder van Kats weg moest zijn.
Hebben ze in die tussentijd nog iets gehoord van Christina? Ze heeft namelijk bijna 4 weken in de gevangenis gezeten. Heeft ze contact gehad met haar gezin?
Toen ze 1 keer bij de politie was, in het hoofdbureau van politie, daar in dat cellencomplex, toen daar waren veel Nederlandse agenten. En die stonden voor het overgrote deel aan de goede kant. En die lijken bemiddeld te hebben voor iets van berichtgeving tussen Gouda en Christina. Na ongeveer anderhalve week kreeg Christina in Rotterdam de gelegenheid om een brief naar huis te schrijven. En die brief die is bewaard gebleven. En ja, daaruit blijkt ook wel wat voor vrouw dat ze was. Zij zat daar natuurlijk in een hele moeilijke situatie. Want ze lag bijna permanent. Zoveel last had ze inmiddels van haar rug door die periode dat ze opgesloten had gezeten in de cel. Maar in die brief die ze schreef, dat was het een en al zorg van zorg voor het eten, zorg dat je warm gekleed bent, zorg dat je doet voor je werk en voor school wat je moet doen. Ze attendeerde er nog op dat er nog bonnen in haar portemonnee zaten die over niet al te lange tijd zouden verlopen. Een en al instructies, zowel aan haar eigen gezin als waarvoor ze terecht konden bij de familie Verwij. De zorg die ze had en de praktische instelling die ze had, die bleek ook nog weer heel nadrukkelijk uit deze brief.
Ja, tot slot wil ik eindigen met een citaat uit haar brief over haar ervaringen in de gevangenis.
In deze cel was een koker die uitkwam op het riool. Wanneer er gebruik werd gemaakt van de wc, kwam de stank in de cel. Toen de deur achter mij dichtging, kreeg ik het eerst even benauwd in zo'n kleine ruimte en geheel in het donker. Ik voelde mij ongelukkig, weg van mijn huis en kinderen. Wat een ramp had ik over hen gebracht.
Dit was aflevering 3 over het verzet in de Joubertstraat. Wat waren de gevolgen voor Christina na gevangenschap? Dit en nog meer kunt u beluisteren in de laatste aflevering 4 Verzet in de Joubertstraat. Techniek was in handen van Troy de Bruin. Brieffragmenten werden voorgelezen door Gerda den Hollander. Vertellen was historicus Peter Beukema en mijn naam is Anja Boogaert. Deze podcast is mede tot stand gekomen met hulp van het Streekarchief Midden-Holland.